Daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 19, de versen 1 tot en met 10. Dus de schriftlezing voor deze middag, Lucas 19, vers 1 tot en met 10.
En Jezus ingekomen zijnde, ging hij door Jericho. En zie, er was een man met name geheten Zacchaeus. En deze was een overste der tollenaars, en hij was rijk. En zocht Jezus te zien wie hij was, en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien, want hij zou door dien weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem en zeide tot hem: Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af, en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, murmureerden, zeggende: hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. En Zacchaeus stond en zeide tot den Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen, en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem: heden is deze huize zaligheid geschied, nadermaal ook deze zoon Abrahams is, want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was.
We willen in deze dienst van nabetrachting op het heilige avondmaal stilstaan bij Lucas 19, vers 7 tot en met 10. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze middag. En allen die het zagen murmureerden, zeggende: hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. En Zacchaeus stond en zeide tot de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem: heden is deze huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is, want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. 40 na het amen van de prediking. Een van de dingen, gemeente, die het meest aanstootgevend geweest zijn in het optreden van de Heer Jezus tijdens zijn leven op aarde, was dat hij zondaren ontving en met hen at. Dat verwijten de fariseeën en andere mensen uit de kring, uit de omgeving van de Heer Jezus hem. Deze ontvangt de zondaren en eet met hen. En daar klinkt de verontwaardiging en daar klinkt de afkeuring in door. Daar kunnen mensen aanstoot aan nemen. Maar daar kunnen mensen ook evangelie in horen. Zo zou het vandaag de dag ook nog kunnen. Dat je in die woorden, die oorspronkelijk als een verwijt uitgesproken werden, evangelie hoort. Want Christus, hij is blijkbaar zo'n zaligmaker en zo'n ontfermer, dat hij zondaren wil ontvangen en dat hij met zondaren wil eten. En zo spreekt de Heer Jezus zelf ook over zijn werk, over zijn roeping, als hij het zegt in het 10e vers van onze schriftlezing: de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. We willen vanmiddag met elkaar nadenken over drieërlei reactie op Jezus' gemeenschap met zondaren. Drieërlei reactie op Jezus' gemeenschap met zondaren. En daar letten we allereerst op wat de omstanders zeggen, vers 7 van onze tekst. allen die het zagen murmureerden en zeiden, hij is tot een zondig man ingegaan om te herbergen. In de tweede plaats letten we op wat Zacchaeus zegt, vers 8. Hij belooft dat hij de helft van zijn bezittingen aan de armen geeft en dat hij datgene wat hij op een oneerlijke manier verkregen heeft, viervoudig teruggeeft. In de derde plaats letten we op wat Jezus zegt, vers 9 en 10. Heden is deze huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dus drie gedachten, wat de omstanders zeggen, wat Zacchaeus zegt en wat Jezus zegt. Onze tekst, vers 7, begint met de woorden en allen die het zagen, wie zijn dat? En wat zien ze precies? Dan moeten we in gedachten nog even die bekende geschiedenis, die ook de kinderen vanmiddag in de kerk wel kennen, de geschiedenis van Zacchaeus, even voor de aandacht halen. Die geschiedenis begint eigenlijk, want wanneer we hem dan vanmiddag voor de aandacht halen, moeten we dat ook maar doen, zoals de Bijbel daar zelf over spreekt. Die geschiedenis begint met de mededeling, vers 19, dat de Heer Jezus in de stad Jericho inkomt en door Jericho heen gaat. En daarmee wordt meteen al duidelijk, de Heer Jezus is niet van plan om in Jericho te blijven, althans niet om daar lang te blijven, want hij moet verder. Waarheen? Waar moet hij heen? Als u even een blik werpt op het slot van het hoofdstuk, dan ziet u dat het in het vervolg van hoofdstuk 19 gaat over de intocht te Jeruzalem. Dat betekent dat de Heer Jezus onderweg is naar Jeruzalem. En dat het ook zijn laatste reis is naar Jeruzalem. Straks zal hij de stad Jeruzalem ingaan, gezeten op het veulen van een ezelin. De mensen zullen hem toeroepen, Hosanna. Maar na enkele dagen zal die Hosanna-roep omslaan in de roep kruis hem en dan zal de Heer Jezus ook gekruisigd worden. De Heer Jezus, hij is heel kort voor zijn lijden en sterven nog in Jericho geweest. In Jericho. En in Jericho stond een groot douanekantoor. Want Jericho was een stad die lag op het kruispunt van een aantal handelsroutes. Heel veel handelsreizigers met allerlei goederen kwamen door Jericho heen. Jericho lag ook op de grens van Perea in het Overjordaanse en Judea in het eigenlijke Israël. En u weet dat de Romeinen op alle goederen die uit- en ingevoerd werden belasting hieven. En zij hadden douanekantoren in enkele steden in Israël. En in Jericho stond misschien wel het grootste douanekantoor, waar allerlei tollenaren zich bezighielden met het innen van de belasting. Wel, wij zouden zeggen, de directeur van het belastingkantoor is Zacchaeus. Hij wordt genoemd in vers 2 de overste van de tollenaars. Degene die de leiding had over die belastinginners. U weet ook nog, ongetwijfeld zult u zich dat herinneren van de preek van vorige week, dat tollenaren mensen waren die niet alleen maar belasting inden, maar mensen waren die samenwerkten met de vijand, met de bezettende macht, de Romeinen, en daarom heel erg gehaat waren, en die er bovendien niet voor terugdeinsden om zichzelf te verrijken ten koste van anderen. Ze ontnamen anderen geld door meer te vragen dan hen toekwam. En u zegt vers 2 van hoofdstuk 19 over Zacchaeus dat deze man rijk was. Hoe rijk? Ik denk net zo rijk als Esau. Die geschiedenis kent u wel. Als Jacob en Esau elkaar ontmoeten na vele, vele jaren en ze aan elkaar vertellen over wat ze ondervonden hebben in de afgelopen jaren, dan zegt Esau op een bepaald moment: ik heb veel. Wel, dat kon Zacheus ook zeggen. Ik heb veel. Misschien dat er wel mensen in de kerk zitten vanmiddag die daarmee kunnen instemmen. En die ook kunnen zeggen, samen met Zacheus en samen met Esau: ik heb veel. De Heere heeft me gezegend met allerlei bezittingen en allerlei goederen. Maar u weet misschien ook wel wat Jacob toen voor antwoord gaf. Esau had veel, maar Jacob had alles. Ik heb alles, zei Jacob. Want Jacob had de God van Jacob tot zijn hulp. En als je de God van Jacob niet tot je hulp hebt, dan kun je nog zoveel hebben in deze wereld. Maar ten diepste ontbreekt alles je nog, ook al heb je dan veel. Zacheus was rijk, hij had veel, en toch, hij miste alles, als u begrijpt wat ik bedoel. Die Zacheus zoekt Jezus te zien, zegt vers 3, wie hij was. Hij was op zoek naar de Heer Jezus. Hij wilde zien wie de Heer Jezus was. Moeten we daar veel van maken vanmiddag met elkaar? Moeten we zeggen dat er in Zacheus zijn hart een bepaalde leegte was? Ja, dat was er in ieder geval wel. Misschien heeft Zacheus die leegte ook wel gevoeld. En is de leegte, het feit dat de ronde wereld zijn driekantige hart niet kon vervullen, wel de reden geweest van het feit dat hij Jezus zocht? Maar dat weten we niet. We moeten er ook maar niet al te veel van maken, van dat zoeken van Zacheus. Want de Bijbel zegt ons dat er ten diepste vanuit zichzelf niemand is die God zoekt. En als er toch iets geweest is wat voor de Heere aangenaam was, dan heeft de Heere dat zelf in Zacheus zijn hart gelegd. Maar laten we ons maar voorstellen dat Zacheus heeft gehoord van Jezus. Dat hij ook heeft gehoord dat Jezus op een heel bijzondere manier met tollenaren omging. Dat hij tollenaren niet op het eerste gezicht verachtte en zijn hoofd voor zulke mensen omdraaide. En toen heeft Zacheus het plan opgevat om de Heer Jezus eens een moment te zien. Te zien en daaruit af te leiden wie hij was. Maar als dan de Heer Jezus dichterbij komt, dan bevindt zich om de Heer Jezus een enorme mensenmenigte, een schare van mensen, en dan kan Zacheus de Heer Jezus niet zien. Waarom was dat? Dat weten de kinderen ook wel. Dat was omdat Zacheus klein van gestalte was. Het was geen lange man. Hij kon niet over al die mensen heen kijken. En toch, gemeente, denkt u ook niet, denkt u ook niet dat het ten diepste de genade van de Heere was dat Zacheus Jezus niet van een afstandje kon zien en vervolgens weer terug kon gaan naar zijn douanekantoor? Denkt u ook niet dat het de genade van de Heere is geweest waardoor Zacheus eigenlijk in een onmogelijkheid werd gebracht en toen bedacht, en dat was natuurlijk ook iets wat je zo voor ogen ziet, toen bedacht: ik ren maar een stuk voor de scharen, voor de mensenmenigte uit, over de weg waar de Heer Jezus overheen gaat. Zo staat het er ook letterlijk in de grondtaal. Hij rende voor de Heer Jezus uit. En een stukje verderop klimt hij in een wilde vijgenboom, zoals die daar veel aan de straten van Jericho groeiden. Bomen met onderaan al heel snel takken, zodat je daar makkelijk in kon klimmen. En dan klimt Zacheus daarin en dan wacht hij totdat de Heer Jezus langskomt en totdat hij hem dan vanuit zijn plaats daar in die boom, verscholen tussen de dichte bladeren, kan zien. En dan komt de Heer Jezus langs. Maar de Heer Jezus blijft stilstaan. En hij kijkt omhoog, tussen die bladeren door, en hij ziet Zacheus daar in die boom zitten. En dan staat er zo heel nadrukkelijk: en als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem. Als dat in de evangeliën gezegd wordt, dan heeft dat altijd een veel diepere betekenis dan dat de Heer Jezus die man alleen maar in de boom ziet zitten. Dan betekent dat de Heer Jezus ziet Zacchaeus echt zoals hij is. Zacchaeus ziet het. Of de Heer Jezus, hij ziet Zacchaeus zoals hij is. De Heer Jezus, hij ziet het hart van Zacchaeus. En dat hart, dat is helemaal in de macht van de zonde, in de macht van de mammon, van de geldgod. Jezus ziet Zacchaeus. Hij ziet zijn hart en hij ziet Zacchaeus aan. En dan spreekt hij die woorden: Zacchaeus, hoort u dat? Hij weet de naam van Zacchaeus en hij noemt Zacchaeus ook bij de naam. Zacchaeus, haast u, kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Dat zijn wonderlijke woorden geweest. Die heeft Zacchaeus nooit eerder zo gehoord. Hij was de man die door iedereen van het Joodse volk met de nek werd aangekeken, want hij was een verachtelijke tollenaar. Maar hier staat Jezus onder aan de boom en hij kijkt Zacchaeus aan en hij zegt: Zacchaeus, kom met haast uit uw schuilplaats tevoorschijn. Hij ziet Zacchaeus en hij zegt: ik moet heden in uw huis blijven. Heden. Daar klinkt iets in van de drang. De Heer Jezus zegt: het moet nu gebeuren. Want Zacchaeus, ik ben de allerlaatste keer tijdens mijn leven op aarde in Jericho. Nu, heden is het de aangename tijd. Heden is het de dag van de zaligheid. En heden is het zo dat ik, Jezus, zaligmaker van zondaren, Gods Zoon, wil komen in uw huis. Huis van een zondig, verloren mens, van een tollenaar. En dan nog even een streepje onder dat woord moet. De Heer Jezus, hij zegt: Zacchaeus, ik moet daar blijven. Ik moet heden in uw huis blijven. En daarin klinkt iets door van, ja gemeente, van het welbehagen van de Heere. Dat de Heere er nou een welbehagen in heeft om bij verloren zondaren te wonen, om in hun huis te komen. Daarmee zegt de Heer Jezus eigenlijk: het is het welbehagen van mijn vader Zacchaeus dat ik in Jericho kwam en dat ik onderaan deze boom stilhield en dat ik opzag en dat ik bij u in uw huis kom. God heeft gedachten van vrede over u gehad en niet van kwaad. Ik moet, daar ligt het welbehagen van de Heere achter. En als Zacchaeus die woorden hoort, en ik kan er nu niet uitvoerig over zijn, maar als hij ze nu hoort, dan komt hij uit die boom, dan haast hij zich en dan lezen we dat hij de Heer Jezus met blijdschap ontvangt in zijn huis. En dan beginnen de omstanders. En wat zeggen die mensen? Vers 7. Allen die het zagen, murmureerden. Dat betekent letterlijk: het begon daar in de omgeving van het huis van Zacchaeus te gonzen. Zo staat het er letterlijk. De mensen begonnen eerst zacht te mopperen en te morren. Er klonk een ontevreden geluid uit die grote menigte van mensen. En dat zwol aan en dat werd sterker. En op een bepaald moment werd het gehoord. Vol afkeuring, vol verontwaardiging. Deze Jezus is tot een zondige man ingegaan om te herbergen, om daar als gast te verblijven, betekent dat. U zegt, dat is toch wel begrijpelijk. Want er zullen daar in Jericho wel heel wat mensen geweest zijn onder de scharen die oog in oog met Zacchaeus hebben gestaan en van wie Zacchaeus veel meer geld vroeg dan eigenlijk mocht en ze moesten het knarsetandend geven. En wie weet stond er wel een man die een vader had die heel erg arm was en op een bepaald moment het slachtoffer werd van de afperspraktijken van Zacchaeus. En die tenslotte van gebrek omgekomen is. Als zo'n man in je dorp, in je stad woont, dan is het toch begrijpelijk dat die mensen in opstand komen tegen het feit dat de Heer Jezus bij zo'n man naar binnen gaat en zegt, bij deze Zacchaeus moet ik in huis blijven. Dat lijkt misschien wel begrijpelijk, gemeente, die reactie. Maar hij is niet goed. Want we moeten goed beseffen wat de Heer Jezus doet als hij bij Zacchaeus naar binnen gaat. Dan keurt de Heer Jezus de zonde van Zacchaeus niet goed. Dan zegt hij niet, Zacchaeus, je bent tollenaar geweest, je bent overste van de tollenaren geweest, je hebt op een oneerlijke manier geld verkregen van andere mensen, ten diepste ben je een dief geweest en heb je gestolen. Maar daar stap ik overheen, dat vind ik allemaal niet erg, ik kom toch bij je. Nee, dat zegt de Heer Jezus niet. De Heer Jezus keurt de zonde van Zacchaeus niet goed. De Heer Jezus, mag ik het eens in alle scherpte zeggen vanmiddag, de Heer Jezus haat de zonde. Hij haat de zonde van Zacchaeus. En hij haat de zonde van u en van jou en van mij. Hij haat de zonde van alle avondmaalsgangers. Als de Heer Jezus bij Zacchaeus naar binnen gaat, dan keurt hij de zonde niet goed. Want de Heer Jezus is Gods zoon en wat lezen we van God in de Bijbel? Onze God is een verterend vuur. Hij kan de zonde niet verdragen. Hij haat de zonde. Maar als de Heer Jezus toch bij Zacchaeus naar binnen gaat, dan is dat omdat zijn liefde voor zondaren nog sterker is. Zijn haat tegen de zonde is groot, ontzaggelijk groot. En eigenlijk is dat bepalend voor wat de Bijbel ons zegt over de eeuwige verlorenheid. Daar zie je de diepste uitdrukking van Gods haat tegen de zonde. Maar Gods liefde voor verloren zondaren is zo groot dat hij bij Zacchaeus naar binnen wil gaan en dat hij het zegt, Zacchaeus, haast u, kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Ik ben gekomen om verloren zondaren zalig te maken. Ik ben gekomen, Zacchaeus, om u die helemaal gevangen zit in de boeien van de zonde. En dat zat Zacchaeus. Want hij was eigenlijk door één ding bezeten. Door de begeerte naar meer en meer en meer geld. Tollenaar. In de greep van de mammon. Maar de Heer Jezus, hij komt het huis van Zacchaeus binnen. En hij zegt, Zacchaeus, ik wil u van uw zonde, van uw schuld en ook uit de macht van de zonde bevrijden. Want ik ben gekomen om te zoeken en om zalig te maken wat verloren is. Hoor je wat die mensen eigenlijk zeggen als ze beginnen te murmureren? Die protesteren tegen vrije genade. Die protesteren tegen het feit dat de Heer Jezus een verloren zondaar wil redden en wil zalig maken. En hoe komt dat? Wel, wat zeggen die mensen, vers 7... Hij is tot een zondig man ingegaan. Deze mensen, de omstanders, ze hebben heel hun omgeving en alle mensen die ze kenden met hunzelf erbij verdeeld in twee groepen. Aan de ene kant de keurige mensen, de nette mensen, de mensen die het toch wel een beetje verdiend hebben dat Jezus tot hen komt. En aan de andere kant de zondige mensen. En ze voelen zichzelf boven die Zacchaeus, boven die zondaar verheven. En als Jezus in zijn onpeilbaar diepe zondaarsliefde zich tot Zacchaeus overbuigt en die verloren zondaar wil gaan redden en wil gaan zalig maken, dan komen ze er tegen in opstand en dan protesteren ze tegen vrije genade. Hoe komt dat? Wel, gemeente, ten diepste omdat ze zelf nooit zondaar voor God geworden zijn. Omdat ze zelf nooit hebben ingeleefd, net zoals die tollenaar in de tempel, dat zij zelf de zondaar, of om met Paulus te spreken, de voornaamste, de grootste zondaar zijn. Want als je dat door genade mag leren, ja, dan wordt vrije genade de enige mogelijkheid om zalig te worden. Dan ga je evangelie behoren, beluisteren in die woorden dat Jezus de zondaren ontvangt en met hen eet. Maar zolang ik de laagste plaats voor de Heere niet heb ingenomen en mezelf nog wat beter acht en voel dan een ander, om wat ik doe of om wat ik ben of om wat ik niet doe of niet ben, zolang stoot ik me ten diepste aan Christus, aan zijn zondaarsliefde. Wat zou het erg zijn, gemeente, als u vanmorgen zo in de kerk gezeten hebt, of dat nu aan de avondmaalstafel was of juist niet. Wat zou het erg zijn, gemeente, wanneer u vanmorgen zo thuis gebleven bent, omdat u ten diepste protesteert tegen vrije genade, tegen het evangelie dat de Zoon des Mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Kijk, het is zoals ik het u vorige week gezegd heb, als de Heere echt in je hart en in je leven gaat werken, dan blijven er maar twee over. De Heere en jezelf als de grootste van de zondaren. Dan ga je buigen voor Hem. En dan heb je het niet meer zo druk met een ander die wel aangaat of die niet aangaat. En na ontvangen genade, kan dat protest tegen vrije genade er nog weer komen. Wilt u een Bijbels voorbeeld? Jona. Jona, als die daar zit in die zelfgemaakte beschutte plaats buiten Nineveh, en hij ziet tot zijn verontwaardiging en tot zijn boosheid dat God de stad Nineveh spaart, dan zegt Jona het: ik wist het wel, dat u een God van barmhartigheid en van genade was. En Jona kan het niet hebben. Hoe komt dat? Hoe komt het dat Jona daar buiten de stad Nineveh de zaligheid niet gunt aan die heidenen in de stad? Omdat hij op dat moment iets geworden was en de laagste plaats niet meer voor de Heere innam. Gemeente, wat hebben we het nodig, wie we ook zijn, dat we voor de Heere die allerlaagste plaats mogen innemen, waar ik de grootste van de zondaren ben. Wat de omstanders zeggen, we letten in de tweede plaats op wat Zacchaeus zegt. Vers 8, Zacchaeus stond, dat betekent hij staat op in het huis, Misschien heeft de Heer Jezus lang tot hem gesproken, maar het heeft de Heere ook niet goed gedacht om dat in Gods woord te laten opschrijven. Zacchaeus staat en hij zegt tegen de Heer Jezus: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder terug. U zegt, dat vind ik toch wel wat teleurstellend. Dat antwoord van Zacchaeus. Want die man begint te spreken over wat hij allemaal gaat doen. Zojuist is er een tollenaar zalig geworden. Maar dan zouden we toch verwachten dat Zacchaeus, net zoals de tollenaar uit de gelijkenis van Lucas 18, op zijn borst slaat en zegt: o God, wees mij de zondaar genadig. Ik heb het niet verdiend dat u in mijn huis gekomen bent. Dat hij het zegt met Petrus: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Oppervlakkige woorden, zouden het dat zijn? Ja, zegt iemand, want het lijkt ook wel alsof Zacchaeus denkt dat met geld alles goed te maken is. Maar beseft die man niet dat hij met zijn zonde de dingen stuk gemaakt heeft? Dat hij misschien in sommige gezinnen of huishoudens wel een geweldige nood teweeg gebracht heeft door zijn diefstal? Oppervlakkige woorden. Wel, gemeente, dan moeten we nog eens goed lezen wat Zacchaeus hier eigenlijk zegt. En als we de woorden goed lezen, dan ontdekken we toch in vers 8 wat genade vermag. Want dan blijkt het zo te zijn dat als de Heere met zijn genade gaat werken in het leven van Zacchaeus, de drie dingen gebeuren. Dan maakt genade eerlijk. Dan maakt genade klein. En dan maakt genade vrij. Kijkt u maar mee. Genade maakt eerlijk. Want Zacchaeus zegt: indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb. En zoals het er hier staat, lijkt het erop dat Zacchaeus zegt: als het mogelijk zo is dat ik misschien iemand door bedrog iets ontvreemd heb. Maar zo staat het er in de grondtaal niet. Uit de woorden van het Nieuwe Testament in de grondtaal wordt heel duidelijk: Zacchaeus spreekt hier niet over een mogelijkheid. Misschien heb ik dit of dat gedaan, maar Zacchaeus spreekt over de werkelijkheid. Hij zegt eigenlijk: ik heb anderen door bedrog dingen ontvreemd. Genade maakt eerlijk. Zacchaeus gaat zijn zonde voor de Heer Jezus belijden. Indien ik anderen door bedrog iets ontvreemd heb. Ja, zegt iemand. Maar is dat nou alles? Als dat nou de belijdenis van Zacchaeus is, dat gaat toch ook eigenlijk niet zo diep? Als ik daar tegenover plaats de schuldbelijdenis van David in Psalm 51, die man had ook gezondigd tegen mensen, want hij had overspel gepleegd met Bathseba en hij had Uria laten doden en ten diepste zelf gedood. Maar David komt in de diepte en hij bidt: tegen u, u alleen heb ik gezondigd. En die belijdenis van Zacchaeus is eigenlijk alleen maar: indien ik iemand door bedrog iets ontvreemd heb. Gemeente, in zekere zin hebt u daar wel gelijk in, ja. Die belijdenis van Zacchaeus is wel wat oppervlakkig. En uw belijdenis. En jouw belijdenis. En mijn zondebelijdenis. Is die ook niet oppervlakkig, gemeente? Hebt u er in de afgelopen week ook last van gehad? En hebt u uw belijdenis ook teruggekregen? Hebt u ook voor het aangezicht van de Heere ontdekt dat aan de belijdenis van onze zonde, al schrei ik nog zulke bittere tranen, en dat bedoel ik heel letterlijk, in het verborgene, zonder dat iemand het ziet, al schrijdt u nog zulke bittere tranen, maar dat allemaal niets is voor de Heere. Onze belijdenis is altijd oppervlakkig. Onze tranen over de zonde moeten nog gewassen worden in het bloed van de Heer Jezus. Maar wat we bij Zacchaeus wel zien, is dat Zacchaeus van een bepaalde zonde, en dat is een zonde geweest die, denk ik, Zacchaeus zijn boezemzonde was, een ander door bedrog iets ontvreemde, dat Zacchaeus van die bepaalde zonde last heeft gekregen in zijn leven, en dat hij die bepaalde zonde ook eerlijk voor de Heere gaat belijden. Genade maakt eerlijk. En daarin zien we toch iets van het werk van Gods geest. Want als de Heere een zondaar gaat overtuigen van zonde, dan begint hij heel vaak, de Heere kan dat op allerlei manieren doen, daar is hij vrij in, maar dan begint de Heere heel vaak met één bepaalde zonde. Een zonde waar je zo aan verknocht bent. Een zonde waar je zo aan verslaafd bent, waar je niet van los kunt komen. Een boezemzonde, een koningszonde. En de Heere gaat hem aanwijzen. En je krijgt er last van. Die zonde wordt schuld. Daar begint het vaak wel mee. En daar begint het dan bij Zacchaeus ook mee. Eindigt het daarmee? Nee. Want als de Heere een mens meer gaat overtuigen van zijn zonde, krijg je zicht op veel meer zonden die er in je leven zijn. Op de zonden die ook in gedachten bedreven worden. En op de zonde van nalatigheid, de dingen die ik wel had moeten doen, maar niet heb gedaan. En als de Heere nog verder doorwerkt, dan ontdekt hij een zondaar ook aan zijn zondige hart. Aan zijn zondige bestaan. Dan leer je niet alleen dat je zonde doet en veel zonden hebt gedaan, maar dat je een zondaar bent. Tot in het diepst van je bestaan, van de hoofdschedel af tot de voetzool toe, melaats. Maar het begin van dat ontdekkende, overtuigende werk van Gods geest zien we bij Zacchaeus. Hij wordt eerlijk. Genade maakt eerlijk, gemeente. Genade maakt eerlijk. En als u of jij nou in de kerk moet zitten en moet zeggen, ik ben niet eerlijk voor God. En ik weet niet hoe ik eerlijk moet worden voor God. Ten diepste is mijn leven één grote slangenkuil van leugen en bedrog. O, val dan op uw knieën voor de Heere neer en bid pleitend op de tekst van vanmiddag. Heere, het is toch zo dat genade eerlijk maakt. Dat uw genade eerlijk maakt. Genade maakt ook klein. Dat was het tweede. Waar blijkt dat uit? Wel, wat zegt Zacchaeus over die zonde die hij gedaan heeft? Indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel terug. De voorschriften die in de Bijbel gegeven worden over afpersing, want dat heeft Zacchaeus als tollenaar gedaan, waren heel andere. Daar gold de regel in de wetten van Mozes dat wanneer je op een oneerlijke manier geld afgeperst had van een ander, je dat geld allemaal moest terugbetalen, vermeerderd met 20%, 1/5 deel. Dus dat betekent dat wanneer je 100 denariën had afgeperst van een medeburger, dat je dan 120 denariën moest teruggeven. Maar dat doet Zacchaeus niet. Zacchaeus geeft geen 120 denariën terug, maar 400 als hij er 100 op een oneerlijke manier heeft verkregen. En waar baseert Zacchaeus dat op? Op een andere wet in het Oude Testament. Want de strengste wet die er in het Oude Testament is over diefstal geeft aan dat in bepaalde situaties, als je gestolen had, je datgene wat je gestolen had viervoudig moest teruggeven. Hoort u wat Zacchaeus hier dus eigenlijk doet? Hij had mensen geld afgeperst. En daar gold de regel voor 120% terugbetalen. Maar Zacchaeus schudt zijn hoofd. Die zegt, het valt niet mee met die zonde die ik gedaan heb. Het is geen afpersing. Als ik goed zie wat het karakter is van de zonde die ik heb bedreven, dan is het diefstal van de allerergste soort. Dan is er maar één manier om in de onderlinge verhoudingen iets van mijn zonde goed te maken. En dat is door het viervoudig terug te geven. Zacchaeus, hij verkleint zijn zonde niet. Maar hij vergroot zijn zonde. Hij leest niet over zijn eigen zonderegister heen, maar hij gaat erin onderstrepen. En daar hebt u ook een kenmerk van het leven van de genade. Als de Heere je ontdekt aan je zonde, dan verandert er iets totaal. Toetst u uw leven daar maar aan, als u vanmorgen aangegaan bent aan het heiligavondmaal. En trouwens, ook wanneer u afgebleven bent, dan hebben we onze leven daar even goed aan te toetsen. Is het zo dat u uw zonde nog verkleint, allerlei verontschuldigingen bedenkt, excuses aanvoert? Of is het door genade zo, en zo is het in het leven van iemand die genade kent, dat je je zonde juist gaat verzwaren? En dan bedoel ik niet dat je er nog meer zonde bovenop gaat doen, maar wel dat je jezelf gaat beschuldigen en gaat aanklagen. Je zonde gaat overwegen en die zonde in de beleving ook steeds erger wordt. En als andere mensen dan nog allerlei excuses voor je gedrag aanvoeren en zeggen, joh, dat moet je zo zwaar niet opvatten, je dat tegenspreekt en zegt, zwijg maar en hou maar op. Want het is veel erger dan ik had gedacht en dat jij denkt. Als de Heere een zondaar klein maakt, dan ga je jezelf niet verontschuldigen, maar dan ga je jezelf juist beschuldigen. Echt waar, dan laat je alle verontschuldigingen achter je. En de vraag is, herkent u dat? Herken je dat? Want dat is de dankbaarheid van Zacchaeus. Dat is de nabetrachting van Zacchaeus, als ik het zo eens mag zeggen. En als je het nou niet herkent, als je nou zegt, ten diepste is mijn leven getekend in het feit dat ik allerlei excuses en verontschuldigingen aanvoer voor mijn zonde. En ze komen op mij nog best overtuigend over en op de mensen om me heen ook. Zult u dan opnieuw niet voor de Heere terechtkomen in het gebed en pleiten op de tekst en zeggen, Heere, het is toch genade en genade alleen die Zacchaeus klein en ootmoedig maakte. En dan nog iets, de derde. Genade maakt vrij. Want Zacchaeus was een man in de macht van de mammon, van de geldgod. Tollenaar. En alle mensen in zijn omgeving bezag hij maar op één manier. Hoe kan ik geld aan hen verdienen? Hoe kan ik geld aan hen ontfutselen? Maar wat horen we hem zeggen in vers 8? Zie, Heere, de helft van mijn goederen geef ik aan de armen. En dat moeten we niet zo opvatten alsof Zacchaeus nu zegt, nu ga ik dan ook maar goede werken doen en iets proberen terug te betalen van de genade die ik gekregen heb. Nee, dit is de dankbaarheid. En dit is vooral een krachtig bewijs en een heel duidelijk getuigenis dat de macht waarin Zacchaeus gevangen zat, de macht van de zonde, door de almachtige kracht van Christus gebroken is. Zacchaeus, hij is vrijgemaakt van de band van de zonde. En nu ziet hij de mensen om zich heen ook met heel andere ogen. Nu heeft hij oog voor hun nood en voor hun armoede. De helft van alles wat ik bezit zal ik over een paar dagen, als ik het nog eens goed uitgerekend heb, aan de armen geven. Nee, dat zegt Zacchaeus niet. Geef ik nu aan de armen. Dat is een hartelijk voornemen van Zacchaeus om te leven in gehoorzaamheid aan wat de Heere van hem vraagt. Dat is een hartelijk voornemen om te wandelen op de weg van de heiligmaking, van de gehoorzaamheid. Wel, gemeente, is dat voornemen er ook in jouw hart. Het voornemen om de Heere te volgen, om gehoorzaam aan Hem uw weg te gaan. O ja, in het besef dat u tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed bent. En toch, Heere, het is mijn verlangen en ik neem het me voor. Als u in de prachtige geschriften van veel oude schrijvers zou lezen, dan leest u daarin telkens de aansporing om een voornemen te maken. Dat is een aansporing die heel sterk gericht is op Gods kinderen. Want wanneer u nog onbekeerd voortleeft en het uw voornemen is om tot eer van de Heere te gaan leven, dan mondt dat alleen maar uit in een wettische levenshouding. Dan is er eerst iets anders nodig, waar we straks nog een kort moment over nadenken. Maar wanneer u genade mag kennen en misschien vanmorgen ook wel genade hebt mogen smaken en mogen proeven, laat er dan in uw hart een hartelijk voornemen gevonden worden, Heere. Hartelijk zal ik u lief hebben en ik zal u volgen. En dan ook met dat gebed, trek mij, Heere, en dan zullen we u nalopen. Wat Zacchaeus zegt, tenslotte wat Jezus zegt. Wat zegt de Heer Jezus? Heden is deze huizen zaligheid geschied. Heden. Die allerlaatste keer dat ik door Jericho kwam, voordat ik moet gaan lijden en sterven in Jeruzalem. Heden. Heden is aan dit huis zaligheid geschiet. Hoort u hoe de Heer Jezus dat zegt? De Heer Jezus die staat verder niet stil bij de persoon van Zacchaeus. We horen hem niet zeggen, heden heeft Zacchaeus Jezus aangenomen en zijn hart aan de Heer gegeven. Nee, we horen iets anders. We horen dat Jezus zegt, heden is van Gods wegen, van Gods kant, want als het van die kant niet kwam, dan was het verloren geweest. Heden is van Gods kant zaligheid geschied, redding geschied aan Zacchaeus. En dat is eigenlijk een vlammend protest tegen de houding van al die mopperende en murmurerende omstanders die daar zeggen, deze is tot een zondig mens ingegaan. Die stonden te protesteren en het eigenlijk niet goed vonden dat Jezus een verloren zondaar zalig maakte. En dan zegt de Heer Jezus het tegen al die murmurerende opstandige mensen. Terwijl u daar staat te mopperen en staat te murmureren, is er een verloren zondaar uit de kaken van de hel weggeroofd. En zalig geworden. En murmureert u daarover? Heden is deze huizen zaligheid geschiet. Een verloren zondaar is uit zijn verlorenheid opgehaald en gered. Hoe komt dat? Wat is het geheim daarvan? Dan kom ik nog even terug op dat zoeken van Zacchaeus. Aan het begin van de preek heb ik u gezegd, daar moeten we maar niet te veel nadruk op leggen. Al is het zo dat wij de Here allemaal moeten zoeken, met ingespannen kracht. Maar als Zacchaeus zalig wordt, is dan het geheim van dat zalig worden dat hij gezocht heeft, dat hij zocht om Jezus te zien wie hij was, en dat hij voor de schare uitrende en in een boom klom? Nee, gemeente. Want wat zegt de Heer Jezus in vers 10? De Zoon des Mensen, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken. Ziet u, daar legt de Heer Jezus niet de nadruk op een zoekende Zacchaeus, maar daar legt hij alle nadruk op een zoekende Zoon des Mensen. De Zoon des Mensen is gekomen. Hij zelf is gekomen om te zoeken en om zalig te maken, te redden wat verloren was. Laat u die laatste woorden nog een ogenblik goed tot u doordringen, gemeente. Christus is niet gekomen om te zoeken wat keurig netjes is. Christus is niet gekomen om te zoeken wat al een eindje op weg is in de richting van de zaligheid. Christus is niet gekomen om mensen te zoeken die zeggen, ik heb 90% zelf gedaan en 10% moet de Heere nog aanvullen. Christus is niet gekomen om mensen te zoeken die zeggen, ik heb 1% zelf gedaan, want ik kan niet zoveel, maar 1% zelf gedaan en 99% moet hij aanvullen. Christus is gekomen om te zoeken wat verloren is. Kijk, dat is het ruimste evangelie wat vanmiddag gepreekt kan worden, want voor zo'n evangelie hoef je alleen maar verloren te zijn. Een verloren mensenkind te zijn. Voor zo'n evangelie kun je nooit te slecht zijn. Kun je nooit te hard zijn. Kun je nooit te zondig zijn. Maar je kunt er wel te goed voor zijn. Als je denkt dat het allemaal wel meevalt met je verlorenheid. Als je denkt dat je al een stuk op weg bent. Dan is het werk van deze zaligmaker een aanstoot. Iets waar ik over struikel. Iets waar ik met eerbied gesproken niet mee uit de voeten kan. Maar als ik een verloren mens geworden ben voor God in de beleving. Heren, ik ga niet verloren, maar ik ben verloren. Dan wordt dit het allerrijkste en allerheerlijkste woord. En dan zegt de Heer Jezus het ook vanmiddag nog. Tegen u, tegen jou, die het zeggen moet. Hier zit zo'n verloren mens in de kerk. Ik weet niet hoe ik zalig moet worden. Ik ben misschien wel helemaal in de macht van de zonde, van een bepaalde zonde waarmee ik niet kan breken. Dan zegt hij het nog. Ik ben gekomen om te zoeken en om zalig te maken wat verloren is. En waar ik kom, breng ik alles mee. Genade die eerlijk maakt en genade die klein maakt. En genade die vrij maakt. Wel gemeente, als die zaligmaker nou vanmiddag nog in het gewaad van het woord onder u staat. Als hij zijn wandelingen nog onder ons heeft vanmiddag. Wat zal het dan zijn als u onder de prediking van zo'n zaligmaker verloren wil blijven. En aan deze zaligmaker geen boodschap heeft. Hij is nog gewillig om de grootste der zondaren zalig te maken. Val hem dan toch te voet. val hem dan toch te voet en zeg het Heere, u bent gekomen. En ik ben een verloren mensenkind en zonder u blijf ik verloren en zonder u ga ik verloren. En als je ook dat niet inziet, o vraag dan Heere, laat het me zien. En laat het nood worden in mijn leven, opdat ik u mag leren kennen. Voordat het, ja gemeente, laten we daar dan maar mee afsluiten. En dan heb ik over vers 9 eigenlijk lang niet alles kunnen zeggen wat de bedoeling was. Maar laten we daar dan maar mee afsluiten voordat het te laat is. Want in Jericho was het de allerlaatste keer dat Jezus door de stad ging. En als dat nu vandaag is in Damwoude zo was. Als dat vandaag is in uw of jouw leven zo was. Dat zeg ik niet om iemand bang te maken. Maar dat zeg ik wel vanuit de diepe ernst. Ons leven is maar een handbreed. Als het nou de allerlaatste keer zou zijn. Vandaag gaat hij nog aan Damwoude voorbij. Zoals hij aan Jericho voorbij ging. Trekt hij nog door Damwoude heen. Zoals hij door Jericho heen trok. En vandaag is de prediking nog. De Zoon des Mensen is gekomen. Om te zoeken en zalig te maken. Wat verloren was. Amen.